Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. Straks ondernemer Jeroen Ketting in Moskou is daar gebleven na het begin van de invasie in Oekraïne. Maar dat niet alleen, hij leidt ook een hulpactie voor Oekraïne. Maar nu eerst, Rusland heeft het grootste deel van de stad Zverodonetsk, zo mooi als Jan Ad kan ik het niet uitspreken, maar het is niet anders, in handen. President Zelensky noemt dat het epicentrum van de oorlog op dit moment.
Zverodonetsk, за підсумками і цієї доби, вже 105-ї, до речі, доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі.
Praten over met Hans ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en oud-Tweede Kamerlid voor de VVD. Welkom.
Dank je, Bernard.
Fijn je weer te zien. Ja. We zien eigenlijk in het hele gebied, maar vooral in de strijd om die steden, een beetje gemillimeter.
Ja.
Is Rusland niettemin aan het winnen? Want ik zeg het er maar bij, dat is wel mijn indruk.
Ja, we moeten natuurlijk even winnen en verliezen, maar even tussen aanhalingstekens praten. Ja. Komen we later in gesprek loopt terug. Ja, ze zijn natuurlijk nu al 10 dagen lang aan de winnende hand. Maar vraag niet hoe. Met enorme massale bombardementen. Het is het Grozny-scenario wat nu plaatsvindt. Ja. Het is het volledig plat bombarderen van steden, waardoor je als Oekraïense soldaat nergens meer kunt schuilen en dus eigenlijk ook niks meer te verdedigen hebt.
Nee. Grozny, Aleppo, hebben ze ook gedaan. Ja. Op Twitter schreef je dat deze oorlog er een is zoals de Eerste Wereldoorlog, maar dan met de ideologische agressor van de Tweede Wereldoorlog. Leg uit.
Ja, en ik heb er nog aan toegevoegd, de reden waarom hij niet zo makkelijk op te lossen valt, is omdat de angst voor een Derde Wereldoorlog daarbij meespeelt. Ja,
vanwege kernwapens.
Kijk, je moet natuurlijk altijd opletten met historische vergelijkingen en elke gaat natuurlijk mank. Maar wat we zien is enorm veel artillerie en enorm veel slachtoffers. Dus dit is geen geavanceerde oorlog zoals de meeste krijgsmachten zich op hadden voorbereid in deze eeuw.
Ja, want we hoorden altijd, de volgende oorlog die wordt gevoerd door nerds op zolderkamertjes achter een computerscherm.
Ja, en je hoort ook altijd dat krijgsmachten zich voorbereiden op de vorige oorlog, maar dit lijkt de voorvorige oorlog te zijn.
Ja, precies. Het is inderdaad het loopgraven gevoel van. Is het nou zo dat hoe langer de oorlog duurt, hoe groter de kans voor Oekraïne is en dat het dus zinvol blijft om zware wapens te leveren? Of is het zo dat hoe langer die oorlog duurt, hoe groter de kans dat die zware wapens in Russische handen vallen?
Ja, nou ja, de vraag is waarschijnlijk al beantwoord. Je zou het niet, de alternatief niet geven als die mogelijkheid er niet bestond. Kijk, ik ben wel verrast dat die zware wapens die nu geleverd worden, dat toch niet ietsje eerder kwam. Want het lijkt toch dat er een kleine misrekening nu is, of dat het gewoon simpelweg niet meer mogelijk was om ze eerder op deze frontplek aan het oosten te krijgen. Oekraïne heeft het heel zwaar. Laat dat ook horen. Alle vertegenwoordigers van de Oekraïnse regering smeken de wereld af om meer wapens en zwaardere wapens. En dat is ook nodig. En het lijkt een beetje een soort van een lijn waar in het oosten, waar je dan is die aan de winnende hand en dan trekt die zich strategisch terug om weer wat te winnen. Maar de werkelijkheid is dat er gruwelijk veel levens verloren gaan. Ja, en de vraag is, hoe lang houdt Kiev dit nog vol voordat men moest accepteren dat je niet een tweede of zelfs een derde Mariupol kunt aanvaarden? Dat is denk ik waar het op dit moment over gaat.
Ja. Die oorlog veroorzaakt ook allerlei andere problemen. Er is ook weer veel over in het nieuws. De dreigende hongersnood in Afrika als gevolg van die oorlog. We hoorden nu dat Poetin een soort overeenkomst probeert te maken, of al heeft gemaakt met Erdogan van Turkije, om te helpen bij het exporteren van graan via de Krim naar het Midden-Oosten.
Ja.
Ik dacht, het is niet eens zo'n slecht plan, want gesteld dat je dan Egypte inschakelt, ik noem maar wat, dat zelf ook grote afnemer is.
Ja, en enorm belang heeft natuurlijk.
Ja.
En een goede marine.
Ja.
Dus onder welke vlag het precies gebeurt, het zou misschien een VN-vlag zijn. Zou er een flotilje kunnen ontstaan, een coalitie van marinevarende landen die ook direct belangen hebben bij het op gang houden van die graanexport. Omdat ze simpelweg direct hun eigen bevolking moeten kunnen voeden. En dat geldt voor veel Afrikaanse landen in het bijzonder. En je ziet dus ook dat de druk van de Afrikaanse landen op Europese landen die sancties steunen, dat die aan het toenemen is om daar wat in te doen. En dat is natuurlijk het cynisme van de internationale wereldpolitiek, of de realpolitiek, zoals we dat hier vaak ook hebben genoemd, is dat wij van mening zijn dat we die sancties ook, als het onszelf pijn doet, moeten proberen vol te houden, omdat het over niets minder gaat dan onze eigen veiligheidsorde, de liberale veiligheidsorde. Maar dat in de wereld er nog wel andere belangen meespelen. Zoals iets heel elementairs als voedsel.
Ja, honger. Afrika kijkt, ja. Kijkt natuurlijk, en gelijk hebben ze. De oorlog eist continu reacties van de Europese lidstaten en de NAVO-landen. Hoe vind je dat Europa het doet?
Nou, kijk, als je de afgelopen 20, 30 jaar Europese buitenlandpolitiek beschouwt, en dat heb jij gedaan, dat heb ik zelf ook gedaan, dan kan het bijna niet slechter. Want we hebben over het algemeen niet zo heel veel in de melk te brokkelen gehad. We zijn ook zelden of nooit een eenheid. En bij grote internationale crisis op ons eigen continent, denk bijvoorbeeld aan Georgië in 2008, blonken we uit in misschien een Franse president die even het center van de attentie was, maar vervolgens waren de Europeanen eigenlijk vooral afwezig. En ja, in deze eeuw waarbij het weer een soort duopolische wereld dreigt te worden tussen de Verenigde Staten en China, wordt het tijd dat ons continent nu eindelijk zijn eigen broek gaat ophouden op veiligheidsgebied. Dus ik vind het al heel lang een beetje storend dat de Verenigde Staten, die het overigens onder leiderschap van Biden bijzonder goed doen, dat die nu voor de derde keer in 75 jaar lijken uit te gaan maken hoe de veiligheidsarchitectuur op ons eigen continent er gaat uitzien. Kijk, ja, naar de Tweede Wereldoorlog.
In plaats van dat we dat zelf uitmaken.
Exact. Na de Tweede Wereldoorlog was dat logisch. Toen lagen we allemaal zelf in puin.
Ja.
Na de val van de Berlijnse muur kun je er ook nog wat bij voorstellen. Maar nu komt het erop aan of die liberaal-democratische orde waar wij het altijd over hebben en die voor een groot gedeelte de vrijheid van onze samenleving bepaalt en de manier waarop wij met elkaar kunnen samenleven, ja, of die alleen maar door Amerikanen kan worden afgedwongen. Ja, even, dat we zelf iets kunnen.
Even een kwestie die nu speelt in Europa. Macron zegt, je moet de deur voor Poetin op een kier houden. Die volgt een gedachte dat je moet ruimte blijven bieden.
Ja.
Duda van Polen zegt, had je dat ook gezegd als het om Hitler ging? Want daar lijkt het op.
Hitler had geen kernwapens, dus dat is natuurlijk een vergelijking die vaak wordt gemaakt.
Hij vertegenwoordigt een stuk Oost-Europa. Macron tot meer West-Europa.
Ik kan voorbij.
Wie heeft er gelijk?
Nou, dat is te simpel. Dat is de scorebordjournalistiek, zou ik bijna zeggen. Maar ja, daar ben jij wars van.
Ik krijg de vraag straks zelf in het programma Zaken doen. En heb toen even nagedacht en dacht, Macron heeft gelijk.
Ja, ik ben geneigd om je gelijk te geven. Hoewel ik wel eens wat iets meer hokkisch ben dan jij. Ik snap wat Duda zegt. Ik snap dat hij eigenlijk niet wil dat Europa nu scheurt, omdat het moeilijk gaat worden. En tegelijkertijd, ik ken geen vrede die ofwel gunpoint wordt afgedwongen. Dan wel die. We hebben in het verleden hebben een aantal oplossingen voor grote wereldoorlogen gehad. En dan kun je denken aan de Vrede van Versailles bijvoorbeeld. Maar dan hebben we eigenlijk de Duitsers na de Eerste Wereldoorlog hebben we herstelbetalingen laten doen. En dat was direct de kiem voor een Tweede Wereldoorlog. Je kunt ook terug naar het Congres van Wenen. Daar werd degene die verloren heeft, werd ook weer aan boord gehezen. Alleen hier valt moeilijk uit te maken wie verliest en wie wint.
Ja.
Wat hier tegenover staat, zijn ook twee denksystemen, twee waardesystemen. En ja, daarom vind ik dit zo wezenlijk dat wij als Europa een prominentere rol gaan spelen en dat we dat ook in eenheid doen. En dat is simpelweg omdat het ons eigen continent betreft. En op dit moment zijn we afhankelijk van de Amerikanen. En laten we eerlijk zijn, de belastingbetaler in Kansas, ja, die op dit moment het meeste geld besteedt aan meer dan de belastingbetalers hier in Europa.
Ja.
En die veel troepen inzet. voor hen zijn dit geen vitale belangen.
Nee hoor, die willen een lagere benzineprijs en dat is...
Dat willen wij ook graag.
Ja,
ja. It's the inflation and not the invasion. Dat zie je nu steeds meer als bumpersticker. Maar het gaat er uiteindelijk om dat we nu zelf ook meedoen aan die... aan die architectuur en hoe we dat gaan oplossen.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en oud-Kamerlid voor de VVD. Voormalig bondskanselier Angela Merkel kreeg de afgelopen maanden veel kritiek op haar jarenlange appeasement-politiek jegens Rusland. Ze gaf eerder deze week aan dat ze zichzelf niets verwijt.
Jetzt heb ik versucht in die richting te arbeiten dat unheil verhindert wird und Diplomatie ist ja nicht, wenn sie nicht gelingt, deshalb falsch gewesen. Also ich sehe nicht, dass ich mich da jetzt sagen müsste, das war falsch und werde deshalb auch mich nicht entschuldigen und ich weiß auch nicht, was gewonnen worden wäre, wenn Putin einfach 2014 weitergemacht hätte und sich keiner drum gekümmert hätte.
Ja, das ist heel duidelijk.
Ja, ik ben het met eens.
Ja, begrijp ik. Maar ik geef even wat zeggen, ik niet.
Nee,
zeg ik erbij.
Maar dat vind ik niet logisch als je net Macron wel gelijk geeft.
Jawel, nee, maar om iets anders. Ik met haar ben ik op dit punt wel eens, maar niet met ons. Wij hebben jarenlang kwispelend achter Merkel aangelopen en haar appeasement-politiek. Nog daterend helemaal terug naar Willy Brandt, weet ik wat allemaal. En ik denk, hebben we daar niet een fout mee gemaakt?
Nou, de fout die we hebben gemaakt, of althans de les die we nu trekken, is dat je met gaspolitiek en met economische politiek dit soort dictators niet in een soort van vredelievende stand kunt krijgen. Dat moeten we erkennen. Betekent dat onze universele wijze van kijken naar hoe de veiligheid en mensenrechten in de wereld, of dat die ook geaccepteerd wordt en dat we bij iedereen hetzelfde recept kunnen toepassen? Antwoord nee, denk maar even aan China. Met China gaat ons niet lukken wat we nu met Rusland doen. Even de vergelijking met Chamberlain, want die wordt wel al te gemakkelijk opgehaald.
Die het Sudetenland weggaf in de hoop een oorlog te vermijden.
Ja. Chamberlain onderhandelde met een dictator die geen nucleaire wapens had. Dat maakt een groot verschil. En Chamberlain kocht een jaar. Angela Merkel kocht met Minsk-akkoorden 7 jaar. En ik denk inderdaad dat ze gelijk heeft dat als de Russen in 2014 hadden doorgezet of hadden gevoeld dat het Westen niet in staat en bereid was om daar iets tegen te doen, en dat waren we niet, en daar waren we niet toe bereid. Ja, dan was Oekraïne zeker niet klaar geweest voor het type verzet waar we nu allemaal zo enthousiast over zijn.
Dat geloof ik onmiddellijk. Niettemin, de vraag was eigenlijk meer, hebben we vooral in West-Europa niet erg, en Nederland zeker, niet te nauw achter Angela aangehuppeld als een soort,
kijk, ik heb het bij mezelf ook wel eens afgevraagd.
De Nederlandse deelstaat.
Ik heb namens de VVD in het begin bijvoorbeeld die Nord Stream 2 gezien als een economisch project, hoewel ik eigenlijk wel vond dat het als geopolitiek werd ingezet. Nou, als je naar het Minsk-akkoord kijkt, dan was de toegeving van Duitsland om te zeggen, oké, Nord Stream 2 zetten we door. Er waren ook enorme Duitse industriële belangen, die veeg ik hier niet van tafel. Maar Nord Stream 2 is nooit in werking gesteld. En Nord Stream 2 als een toegeving om vervolgens een invasie te voorkomen, ik kan dat nu niet beoordelen, maar zo lijkt zij te willen presenteren, vind ik geen slechte deal op dat moment. Vind ik een begrijpelijke deal. Toen het erop aankwam, en daarom vind ik ook dat de kritiek op bondskanselier Scholz, dus eigenlijk haar opvolger, te gemakkelijk is vaak, is dat de Duitsers binnen 6 weken niet alleen hun oostpolitiek van ruim 40 jaar, 50 jaar aan de kant schoven, dat ze zich bekenden tot 2% defensieuitgaven, dat ze een herbewapening zijn begonnen.
Levering van wapens aan Oekraïne.
Ja, en dat Nord Stream 2, dat daar is geen gas doorheen gevloeid. Dus en die levering van wapens gaat veel te langzaam, en dat is terecht de kritiek. Met name ook van de Polen. Maar uiteindelijk hebben we nog steeds een eenheid in Europa. En die is nodig om straks terug te kunnen keren naar dat momentum wat we nu moeten grijpen. Wat ik hier als bijna Napoleontisch heb genoemd. Want het gaat over ons continent. Zoals Napoleon het ooit bestreek. Of wilde bestrijken. Het gaat om dat we daarin nu zelf gaan nadenken over welke landen en welke partijen nodig zijn om bijvoorbeeld voor Oekraïne veiligheidsgaranties te geven, zonder dat ze direct lid worden van de NAVO, zonder dat ze direct lid worden van de Europese Unie.
Ja.
Er moet ook een land als Turkije moet daar bijvoorbeeld.
Heel kort, één dingetje nog. Joe Biden gaat verliezen. De midterms
gaat hij verliezen.
Verder kunnen we nog niet kijken. Nee. Dan verandert het wereldbeeld. Ja. Wat moet Europa nu al doen om zich daarop voor te bereiden?
Europa is eigenlijk al wakker geschud onder Trump. Dat betekent dat er een opening komt voor een opvolger van Biden die een Trump 2.0 is. Dat hoeft niet per se. Ik ben daar overigens nog wel optimistisch over dat dat niet hoeft te gebeuren. En al zou het zo zijn, dan denk je dat de nieuwe Amerikaanse president niet meer zomaar uit de NAVO wensen stappen. Die moet in ieder geval constateren dat Europa iets van ruggengraat heeft getoond en ook voor zijn eigen continent verantwoordelijkheid heeft willen nemen. En nogmaals, dan komt het er weer op aan dat we nu ook laten zien dat we daar ideeën over hebben.
Ja. Nou, Nederland doet wat dat betreft plotseling ook zijn best. Net als Duitsland, moet ik wel even zeggen.
Zeker.
Anders klinkt het allemaal weer zo zuur.
Nee. Ja. Je ziet overal Europese speeches die heel goed zijn. Ja. Die van Wopke Hoekstra was heel interessant op 9 mei. Die van Macron was heel erg interessant. Ook als het gaat om zeg maar, de veiligheidsring. Die niet direct een lidmaatschap van de Europese Unie of van de NAVO inhoudt. Maar die wel veiligheidsgaranties moet bieden. De vraag is alleen hoe. En of dat voldoende is met de EU-27. Of dat daar bijvoorbeeld ook, en dat is in mijn ogen is dat noodzakelijk. Ik heb dat hier ook al eens een keer bepleit. Een soort 5+1 model. Dat is het model wat we met de Iran-onderhandelingen hebben gevoerd. En dan zou je dus moeten denken aan de Europese leden van de VN-veiligheidsraad. Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten. Want zonder de Verenigde Staten gaat het nog steeds niet. Maar je moet ook Duitsland daarbij betrekken. En je hebt denk ik ook Turkije nodig. Ja. En dan zou je de EU naar buitenlandse tegenwoordig.
Naar grootste NAVO-land. Ja. Inmiddels ook hier in de studio Rob van verslaggever Geert-Jan Haan. Europa mag wat betreft Oekraïne dan wel grotendeels eengezins opereren. Maar deze week is iedereen boos op iedereen. Zo boos zelfs dat er wordt gedreigd met het ten val brengen van de Europese Commissie. Wat is er aan de hand? Volgens mij kan dat helemaal niet zo makkelijk.
Totaal ander verhaal. Totaal andere rol voor Polen. Ja. Heel interessant gesprek dat jullie hadden, waarbij ik heel erg op mijn lip moest bijten om af en toe niet te interveneren. Maar daar komen we na afloop bij een borrel misschien nog wel aan toe.
Ja, we komen gewoon in de volgende uitzending er weer op
terug. Het is heel Russisch om bij een borrel te interveneren, maar dan toch bij die borrel te laten.
Ik vind ook wel dat de luisteraar mag horen, toch?
Ik zou het graag willen hebben een keer over Oostpolitiek en wat Oostpolitiek is. Want volgens het achteraanlopen van Merkel dachten wij dat betekent dat je Rusland begrijpt. Volgens mij hebben we nu geleerd dat Oostpolitiek ook betekent dat je andere landen in Centraal- en Oost-Europa begrijpt. Okay. Ja. En dan hebben we het weer over Polen, Bernard. Ja. Want daar draait de discussie om deze week. Met een paar collega's hebben we de afgelopen dagen gekeken naar wat er nou in hemelsnaam is gebeurd. In Brussel en Straatsburg en Warschau. Er zijn dus eurocommissarissen die zo boos zijn op voorzitter Ursula von der Leyen dat ze hebben gelekt vanuit de commissievergadering. Geweigerd hebben naar vergaderingen of bijeenkomsten te komen. Per brief hun stem hebben uitgebracht en mogelijk zelfs hebben overwogen om de boel te laten escaleren. Dus er zijn 5 prominente eurocommissarissen die zeggen: Ursula, stik er maar in met je commissie. Ja. Beetje hard aangezet, maar daar komt het op neer.
Waaronder Frans Timmermans.
Waaronder, ja.
Onze eigen Frans Timmermans.
Precies, ja. Draait om een uitspraak van, maar in elk geval 1 uitspraak van Ursula van vorige week, dat de Europese Commissie niet meer een blokkade opwerkt tegen de uitbetaling van 35 miljard euro aan Polen. En dan hebben we het over geld uit het coronaherstelfonds. Ja. Leg uit.
Ja, ze heeft dus gezegd in Warschau dat Polen niet meer koet-ke-koet die 35 miljard euro zal worden onthouden. Ze zegt wel dat er voorwaarden aan het uitkeren van dat geld is verbonden. Maar de deur is weer open. Oftewel, wat totaal onbespreekbaar leek, is weer bespreekbaar geworden. En daar waren 5 prominente eurocommissarissen niet mee eens. Bovendien zijn dat 2 vice-voorzitters, Timmermans en Verstaker. En 2 die over het dossier gaan van de rechtsstaat, Jourova en Reinders. Dus niet tenminste. En Johansson zat er ook nog bij. Maar von der Leyen ging door om redenen die mogelijk te maken hebben met dat ze Polen graag bij de EU houdt. Dus een soort van poging tot realpolitiek. Met het idee dat Hongarije toch al verloren is als buitenbeentje en laten we dan maar Polen binnen boord houden. De 5 eurocommissarissen zeggen: je solt met de rechtsstaat. Ja. En de rechtsstaat is fundamenteel, daar kun je niet over onderhandelen. Sterker nog, we zitten nu in een fase waarin we het hebben over EU-kandidaatlidmaatschappen van enkele landen, Oekraïne, Moldavië, Georgië, waar wij in Nederland en Frankrijk de komende 2 weken fel over gaan debatteren met mensen die zeggen van de rechtsstaat in Oekraïne is niet op orde. De coalitiepartij VVD weet het volgens mij nog niet helemaal, meneer Ten Broeke, en CDA volgens mij ook nog niet.
Waren heel helder juist, volgens mij.
Ja, dat is het niet.
Ruben Brekelmans wil het niet. En dat is ook de klassieke positie, zou ook de Nederlandse regering zegt dat. Alleen gaan ze dat niet volhouden.
Ja, maar het interessante vind ik dan, de Europese Raad dat zijn de lidstaten, die zouden nu dus tegen dit commissievoorstel van von der Leyen kunnen zeggen, daar gaan we om principiële redenen niet mee akkoord. Nee, daar gaan we tegen zijn.
Dat gaat niet gebeuren.
Nee, gisteren denk ik ook niet. Maar nou even een praktische vraag.
Maar ik tel het dus op, hè? Ja, zo van, waarom op het ene vlak wel principieel, andere niet?
Nee, we kijken even naar de Europese Commissie als een soort van kabinet, regering van Europa. Ik weet dat dat niet helemaal klopt, maar even voor de duidelijkheid. Kan je die laten vallen, die Europese Commissie?
Je kan niet één minister wegsturen, één commissaris zomaar laten
alleen
gaan.
Alleen de hele commissie.
Ja. Ja.
Maar dat gaat volgens mij alleen maar bij begrotingsbesprekingen of benoemingen van een commissaris, maar niet om zoiets.
Het kan bij hele belangrijke politieke besluitvorming. Resultaten uit het verleden, als die garantie zouden geven, van de vier moties van afkeuring heeft geen één het gehaald. En het ziet er ook niet naar uit op dit moment dat er een meerderheid in het Europees Parlement is. En het moet zelfs om een 2/3 meerderheid gaan om de commissie naar huis te sturen. Maar het gaat ervoor dat het sentimenten is. Het gaat er ook om dat er vandaag bij een hoofdelijke stemming toch 161 stemmen zijn gehaald. Wat natuurlijk echt lang niet genoeg is, maar het gaat om de teneur. En het gaat er ook om dat je kunt afvragen, waarom zitten die 5 eurocommissarissen nog? Waarom zouden ze zelf niet enige ruggengraat dan daarin hebben? Ik sprak daar gisteren over met John Morijn, bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen. En die gebruikte het mooie woord reading of the tea leaves. Mm-hmm. En die zei dus, deze eurocommissarissen gokken erop dat het misschien ergens in het proces met Polen alsnog misgaat, dat ze toch niet dat geld krijgen, omdat ze gewoon niet aan die voorwaarden voldoen. Dus dan krijg je de 2 mogelijke opties. 1, Polen moet aan de voorwaarden voldoen. Krijgt dan het geld, dan is het parlement boos. Gaan ze dat middel inzetten van de motie van afkeuring. Maar als von der Leyen eerder besluit om geld naar Polen over te maken, dan kan het ook niet natuurlijk. Want dan doe je niet aan je eigen voorwaarden.
Even heel snel, Han, we hebben precies nog 20 seconden. Maar toch, als je dit zo hoort, is de woede richting von der Leyen terecht?
Ja, tegelijkertijd laat von der Leyen, die een groter federaliste is dan de meeste Nederlandse politici die hiermee te maken hebben, laat ze ook zien dat ze in de eindafweging bereid is om een reaal politieke afweging te maken die wij niet leuk vinden. Kijk, waar het op neerkomt is of die zogenaamde milestones die ze heeft afgesproken, hoe hard die zijn. Die zijn waarschijnlijk niet bijzonder hard. En dan gaat dat geld dus naar Polen. En de achterliggende gedachte is dat Polen wordt geïsoleerd, maar wel meer in het centrum van Europa wordt getrokken, omdat Polen nu bereid is om heel veel vluchtelingen op te nemen. En de vraag is, die daar weer achter, betekent dat Polen nu coöperatiever wordt in Europese zin? Ja, dan zou je daar nog iets voor kunnen zeggen zonder dat je de basis van je rechtsstaat opgeeft. Nou, dat wordt straks discussie, of ze dat gedaan hebben of niet. Want Oostpolitiek, en daar had je het net over, is niet alleen principiële politiek. Dat is uiteindelijk ook een politiek om binnen, als je dan Oostpolitiek op niet-Rusland, maar op Oost-Europese landen, nu huidige Europese landen, EU-landen. Polen is het belangrijkste land aan die kant. En als je dat in het centrum van Europa kunt krijgen, dan is dat op dit moment van enorm groot belang. Dus ik snap de houding van dat deel van de Europese Commissie, waar die 5 commissarissen die ze principieel hebben opgesteld tegenover te weerstellen, die snap ik wel.
Ja. Dank Han ter Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en oud-Tweede Kamerlid. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Direct na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ontstond ook in Rusland enige chaos. Rijen dik stonden de mensen om geld te pinnen bij de bank. Zo ondervond ook de Nederlandse ondernemer Jeroen Ketting destijds.
Ik sta letterlijk in de bank. Alle Russen zitten nu, kijken nu in één keer naar mij om. Van wat spreekt die man een rare taal? Is dat nu de vijand?
Ja.
We staan in de rij, maar ik sta achter bankmedewerkers die hun eigen geld nog hier aan het ophalen zijn.
Oh.
Dus het is al de tweede bank die we afgaan, omdat bij de eerste bank was er al geen geld meer.
Sommige Russen en expats zijn inmiddels vertrokken, anderen hebben hun gewone leven opgepakt. Jeroen Ketting heeft naast zijn eigen bedrijf Lighthouse nu ook een hulporganisatie opgezet voor Oekraïne, Lifeline Ukraine. Hij is nu mijn gast. Welkom, Jeroen.
Hi, Bernard.
Ja, zometeen gaan we praten over je initiatief. Maar eerst even het leven in Rusland. We horen daar niet al te veel van. Tenminste, niet van mensen met wie we zelf kunnen spreken. Je bent een tijd in Oekraïne geweest en nu weer terug in Moskou. Hoe is het leven daar?
Ja, zeker na 2 maanden in Oekraïne en Oost-Oekraïne te hebben gezeten, is het bijna surrealistisch om hier terug te komen. Blauwe lucht, 28 graden, het zonnetje schijnt. Jonge mannen zitten met hun vriendinnetjes in bloemenjurkjes op een terrasje te keuvelen. Het grootste deel van de Russen doet alsof er geen oorlog is. Terwijl aan de andere kant mijn realiteit hier is eigenlijk zeer schraal en donker geworden. En dat zou eigenlijk voor alle Russen moeten gelden. Want het net sluit zich hier. Hè. Het verkeer van personen, goederen, geld, informatie wordt aan banden gelegd. Ik denk dat het alleen in Noord-Korea nog erger is. Je woont in een land, als je een oorlog een oorlog noemt, dan kun je 15 jaar krijgen. Dus ik hoop dat ze nu niet meestaan te luisteren. In de staatsmedia wordt er nu continu nucleaire oorlog gekraaid. Mensen worden landverraders genoemd. Buitenlanders uit onvriendelijke landen, daar horen wij als Nederland ook bij, worden onvriendelijk elementen genoemd. Dus je spreekt nu met een onvriendelijk element.
De indruk had ik helemaal al. Ja.
Ja. Zo ken je hem ook. En ja, weet je, mijn dissidente Russische vrienden, en met name die van jouw generatie, met alle respect, die nog de Sovjet-Unie bewust hebben meegemaakt, die zeggen dat de agressie en het fascisme dat nu de staatsmedia uitstraalt verder gaat dan wat ze tijdens de Sovjet-Unie ooit hebben meegemaakt. Dus ik zie een komende maatschappelijke degradatie. Dat is het enige wat kan volgen. En,
als je kijkt even daarover pratende, hoe merk jij, of hoe merken zij, de sancties, hè, dat fragment van jou wat liet horen, ik meen dat was op de dag dat de oorlog uitbrak, of misschien één dag daarna, maar ik geloof die dag zelf. Toen kon je niet meer pinnen. Inmiddels staat de roebel, ik geloof, op recordhoogte. Maar wat merken de gewone Russen van de sancties?
Nou, kijk, de Russen die merken de sancties eigenlijk overal. Alleen ook dat proberen ze te negeren. Of in ieder geval, daar proberen ze het Westen de schuld van te geven. Ze merken dat. Hè, je ziet het in de bestedingen, je ziet het in de banen, je ziet het in de industrie en de economie. Ik ben net teruggekomen vanuit Oekraïne via Nederland, Helsinki, en met de auto naar Moskou gereden. En toen wilde ik een flesje wijn kopen, maar de flesje wijn was in één keer twee keer zo duur als 2 maanden geleden. Toen dacht ik van nou, en dan een eitje voor mijn uitsmijter 's ochtends. En die waren letterlijk van 100 naar 200 roebel in prijs verhoogd. Ik begreep dat Lagarde zojuist heeft uitgesproken dat ze de inflatie tot 2% wil behouden. Ja, hier is de reële inflatie voor de Rus in de supermarkt, ja, die gaat soms tot 100% afhankelijk van wat je koopt. Ja. De autoverkopen bijvoorbeeld zijn 80% gedaald hier in dit land. Ja. Dus dat is dus in die bestedingen. Daar merken de Russen het zeker. In de banen ook. Hè. Dus men verwacht dat 1 op de 10 Russen zonder baan zit het eind van dit jaar. Dus wat dat betreft minder inkomsten, hogere prijzen. 40% van de Russen die nu al aangeven dat ze hun financiële situatie zien verslechteren. Nou, dat zegt toch wel genoeg.
Ja, maar dat was
in ieder geval over het effect van die
situatie. Ja, was natuurlijk voor de oorlog ook al inflatie. En er waren toen ook al economische problemen en protesten over pensioenen. Ik bedoel, het liep toen ook niet helemaal op rolletjes.
Ja, maar dat klopt. Ik woon hier nu en werk hier nu 28 jaar. En in die 28 jaar heeft het nooit op rolletjes gelopen. Dat is Ruslands eigen. Het enige is dat de snelheid waarmee alles verslechtert op dit moment. En de groei ook van die inflatie. De daling, de grootte van de daling van de industriële productie. De economie, het bruto nationaal product zal dit jaar met ongeveer 12% krimpen, volgens het ministerie van Financiën in Rusland. Nou, dat soort dingen, dat soort cijfers zijn ongekend. Ook net voor 24 februari. Dus dat is echt het effect van de oorlog die je geen oorlog mag noemen. Laat ik het nog maar een keertje zeggen. Voor het geval dat ze meeluisteren. En het effect van de sancties. Dus daar is echt een enorme verslechtering.
Ja. De peilingen zeggen dat een groot deel, 80% zeggen sommige peilingen, van de Russen het beleid van Poetin steunt. Hoe zie jij dat? Merk je dat? En wat hoor je in je eigen omgeving? Want ik neem aan dat jij ook mensen spreekt die er anders over denken.
Klopt. Dat was eigenlijk. Voor mij was dat de grote schok. Ik ben toch wel een van de top 10, top 20 specialisten op het gebied van Rusland. En zeker het zaken doen in Rusland. Maar dat zo'n groot deel van de bevolking achter het regime zou staan. De oorlog zou vergoelijken of zelfs steunen. Dat had ik nooit voorzien. Ik kom mensen tegen, gelukkig niet in mijn vriendenkring, die waren allemaal al netjes uitgeselecteerd in de afgelopen 28 jaar. Maar zakenrelaties kom je tegen die zeggen van ja, wij voeren een heilige oorlog om de traditionele waarden van het orthodox christendom veilig te stellen. Ja. Je hebt jonge mensen van onze advocaten, het advocatenkantoortje wat we gebruikten. Dat zijn mensen van midden 30 die zeggen van nou joh, over 3 jaar dan hebben alle voormalige Sovjet-staten weer terug. En dan leven we weer in een Sovjet-helstaat. En dan vraag ik ze, heb je ooit geweten hoe het is om in de Sovjet-Unie te wonen? Dat weten ze dan niet. Maar dus de propaganda die hier in toenemende mate de afgelopen 20 jaar heeft plaatsgevonden, die is toch zeer effectief gebleken, helaas.
Ja, er zijn een heleboel Russen die gebleven zijn daar. Ook toen de oorlog in het oosten in Oekraïne begon in 2014 en de daaropvolgende sancties. Nu zie je toch een hoop vertrekken. Merk je dat ook? Dat mensen gewoon het land verlaten of zeggen, ik heb het te koud even voor gezien.
Ja, absoluut. Hè. Dus wat ook onderzoekers hebben vastgesteld, is dat eigenlijk De vorige grote exodus, dat was na de Oktoberrevolutie in 1917. Hè, toen mensen zoals Kandinsky, Shalyapin, Nabokov, Rachmaninov het land verlieten. Hè, dat waren zo'n 1,2 miljoen mensen. Nu denk ik dat het er niet minder zijn. Alleen al in Yerevan, in Armenië, zitten 108.000 Russen. De Russen die vertrokken zijn naar Centraal-Aziatische landen, naar Turkije, naar Georgië, naar de Europese Unie als ze een visum hebben. Dat zijn enorme hoeveelheden mensen. Dat zijn allemaal mensen die welvarend waren, goed opgeleid, vaak tech-savvy, westersgezinde mensen, mensen die op afstand kunnen werken, hè, IT'ers, onafhankelijke vrije denkers, journalisten. Veel mensen uit mijn vriendenkring, ja, die zijn allemaal vertrokken. Dus de mensen die konden en willen vertrekken, die zijn ook al wel weg.
Ja, maar niet de heer en mevrouw Ketting. Vanwege je hulpactie aan Oekraïne gaan we direct uitvoerig over praten, natuurlijk. Je bent uiteindelijk vertrokken uit Rusland, maar je bent daar nu weer terug. Waarom besloot je te blijven?
Ja, die vraag die krijg ik nog steeds dagelijks van, met name van de Russen om me heen. Die zeggen, ben je helemaal gek geworden? Waarom zit je hier nog? Of waarom zit je hier weer? Je was weg en je bent teruggekomen. Ja, meerdere redenen. In het begin, toen net die oorlog begon, toen bleef ik om puur te overleven. Letterlijk, zoals je net in dat stukje liet horen, stond ik mijn geld van de bank te halen. Daarna, een paar dagen daarna, was het zo dat ja, wij hebben veel klanten hier, we hebben veel bedrijven voor wie we hier werken, voor wie we verantwoordelijk zijn. Dat houd je hier dan ook. Toen hebben we één moment gehad toen Poetin zei dat hij de nucleaire knop ging activeren. Toen ben ik de auto in gaan pakken, maar toen toch nog gebleven. En het gek is, je went heel snel. En dan op een gegeven moment komt er toch een soort moment van recalcitrantie, dat je zegt van oké, ik ga op een gegeven moment wel weg, maar wel op mijn eigen voorwaarden. Hè. Uiteindelijk heb ik hier toch een leven van 28 jaar achter de rug.
Ja.
Dus het is niet een zwart-wit verhaal dat je heel makkelijk zegt van of ik blijf of ik ga weg.
Nee. Je ging naar Oekraïne voor je hulpactie Lifeline Ukraine. Waarom dacht je, ik moet iets doen?
Nou ja, het begon. Ik zag dat. Ik zag het onrecht, hè, vanaf 24 februari. Ik zag het fascisme dat hier in Rusland hand over hand toenam. En toen. Ja, probeer ik na te denken met historisch perspectief. En dan denken van ja, je kan stil blijven zitten. Je kan ook iets doen. En ik ben eigenlijk toen eind februari begonnen met een recalcitrant protest. Door mijn boot in Nederland, een hele oude boot, klinkt heel, hè, dat is niet zo'n Abramovic-boot, maar gewoon een oude zeilboot te koop te zetten. En de opbrengsten van die verkoop aan Oekraïne te doneren. Nou, die boot die is niet verkocht, niemand wilde hem hebben. En toen ging ik fundraisen. En dat leek in één keer heel succesvol te gaan. Toen kwam ik erachter wat eigenlijk een recalcitrant protest tegen het regime hier en tegen die oorlog was. Ja, dat bleek uiteindelijk best een succesvol fundraising project te zijn geworden. En toen begreep ik wel van ja, het is het juiste om te doen. Ik ben ideaal geplaatst om het te doen. Het lukt me, het gaat goed. Ja, dan kun je het niet maken om niet iets te doen. Hè. Dus ik ken het gebied, ik heb een netwerk in Oekraïne. Ik weet hoe de hazen lopen. De hazen koeien vangen of de koeien hazen vangen. Dan is het bijna schofterig als je niet iets doet. Dus ik ben toen gewoon voort gaan bewegen.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Jeroen Ketting, directeur van Lighthouse in Moskou en oprichter van de hulpactie Lifeline Ukraine. Je wilde dus geld doneren. Waar moest dat heen, of sterker nog, waar gaat het heen, het geld dat je nu ophaalt?
Nou, toen de tijd, toen ik mijn boot te koop had gezet, toen dacht ik van oké, dat moet zo'n 35 mil opleveren. Nou, die geef ik gedeeltelijk aan het comité van soldatenmoeders hier in Rusland. En het grootste gedeelte gaat naar een doel in Oekraïne. Nou, doordat dat niet is gelukt, ben ik via mijn vriendengroep, waarvan nu waarschijnlijk best wel wat mensen zitten luisteren, ik doe ze ondertussen even de groeten zoals vroeger in de Soundmix Show mocht.
Je kan hier alleen geen muziek aanvragen. Dat hebben we even niet bij
dat
dan.
Is waar, maar nee. Ik denk dat ze nu al wel blij zijn. Dus ik heb eigenlijk mijn groep van vrienden in Nederland gemobiliseerd. En binnen 3 dagen hadden we 120 mil bij elkaar, inclusief het geld wat ik bij heb gelegd. Dat was dus, we begonnen op 4 maart. Op 6 maart hebben we de eerste order voor medicijnen en babyvoeding en luiers geplaatst. En op 13 maart was die vrachtwagen, een 21 tons vrachtwagen, die was in Mykolaiv, wat op dat moment beschoten, nog steeds beschoten wordt overigens. Dus dat ging toen heel snel. Vanaf dat moment zijn we van 1 vrachtwagen naar 2, 3, 4. We zitten nu op vrachtwagen nummer 18. We hebben 2 miljoen euro aan hulpgoederen naar Oekraïne gebracht. Met name naar het oosten van Oekraïne, dus plaatsen als Mykolaiv, Chernihiv. Daar waren we 3 dagen nadat de Russen daar waren vertrokken. Dnipro, Zaporizhzhia, ga zo maar door. En dat is,
voor mijn beeldje. Ja? Dus het leveren van hulp aan Oost-Oekraïne, dat kan niet anders dan dat is aan, ik zal maar zeggen, etnisch Russische Oekraïners. Maar dan ja, mensen. Want dat is iets waar wij moeite hebben om te begrijpen. Hè? Je hebt dus een groep die zich thuis voelt in Russische kring. En je hebt een groep in die regio die weliswaar etnisch Russisch is, maar helemaal zich niet thuis voelt in Russische kring. Zijn dat de mensen waaraan jij die hulp verleent?
Nou, zeg maar, het grootste deel van de hulp is zeg maar ongeveer op de lijn van de rivier de Dnieper terechtgekomen, of oostelijk daarvan. Nou, als je naar die lijn kijkt op de kaart, dan heb je het over het algemeen over Russisch sprekende mensen. Ook mijn Oekraïense partner in Lifeline Ukraine, André, die kwam uit Mykolaiv. Hè. Die was tot de oorlog. Ja, had hij in principe niks tegen Rusland. Hij heeft in Rusland gewoond, gestudeerd, gewerkt. Russisch is zijn eerste taal. Maar sinds de oorlog is dat meteen omgeslagen. En wat je eigenlijk ziet is dat alle gebieden behalve die provincie Lugansk en Donetsk, ja, al die gebieden die zijn toch wel heel erg, heel sterk anti-Russisch geworden.
Maar je geeft dus hulp aan een gebied waarvan Poetin dacht, daar staan ze mij met bloemetjes op te wachten.
Ja, absoluut. En dat was ook een beetje mijn recalcitrante antwoord dat ik had verzonnen als ik bij de grens, als ik bij de grens hier in Rusland vragen zou krijgen, wat overigens niet is gebeurd, dan had ik gewoon geantwoord van ik help Russisch sprekende Oekraïners in Oost-Oekraïne. Jullie doen, of Poetin doet exact hetzelfde. Dus waarom heb je moeite met wat ik doe uiteindelijk? Dus dat klopt, maar die situatie die is wat dat betreft zeer complex. En al die mensen die voorheen Russisch spraken, die wat hun eerste taal was, ik moet hen echt vertellen van ik heb een historie in Rusland en ik spreek Russisch. Je mag met mij ook Engels spreken of Duits, Frans, Spaans of Nederlands. Maar dat doen ze vaak niet. Dus alleen dan zijn ze pas bereid met mij Russisch te spreken. Dus Poetin heeft wat dat betreft voor het uitbreiden van zijn Ruski Mir, dus de Russische wereld, heeft hij zichzelf geen dienst gedaan. Nee. Want
Even over jezelf. Je maakt er al een paar keer grappen over. Je praat nu voor een Nederlands radioprogramma vanuit Moskou. Je hebt van tevoren een gesprek gehad met Michael Roelen, onze redacteur. Ja. Toen is ook gezegd, ja, wat kunnen we nou vragen, wat kunnen we nou niet vragen. Je hebt klaarblijkelijk besloten gewoon alles te zeggen wat je denkt en vindt. Waarom doe je dat en loop je daar niet gevaar mee? Want je wilt toch een beetje onder de radar blijven.
Nou ja, kijk, weet je, iedereen heeft, het grootste deel van de Russen hebben zich de afgelopen 20 jaar laten melkkorven. En dat is stapje bij beetje is dat gegaan. En veel van de Russen ook, die het hart best op een goede plek hebben, die geven dat ook wel toe. Maar die zeggen van ja, de risico's zijn zo groot. Maar daardoor zitten we nu, doordat iedereen zijn mond heeft gehouden, afgezien van enkele tientallen duizenden mensen, hè, op een bevolking van 144 miljoen mensen, zitten we nu in deze situatie. Dus het is misschien niet handig om mij uit te spreken zoals ik me uitspreek.
Nou ja, ik zie het als een soort verzetswerk, hè, om het eventjes in simpele termen te houden. En de meeste mensen die dat doen, die zwijgen daarover, of die doen het op de achtergrond, of in ieder geval niet zichtbaar. Jij draait het om. Je zegt, hier ben ik, dit is wat ik doe, en ik noem het gewoon een oorlog, en als het u niet bevalt, dan hoor ik het wel.
Ja, dat is een beetje de situatie daarbij. Weet je, ik heb met die eerste 18 vrachtwagens, is echt het hebben we de beweging in Lifeline Ukraine gezet. Dat gaat ook wel door. Als ik het land uit word gezet of als ik gevangen word gezet, ja, er is eigenlijk niks beter voor de fundraising dan als dat zou gebeuren. Dus ja, weet je, op een gegeven moment moet je een keuze maken. Ik heb die keuze gemaakt. Ik laat me niet melkkorven. Ik doe wat ik doe. Ik doe niets verkeerds. Dus ik laat me ook niet in een hoekje duwen. En ik ben me bewust van het feit dat als er vanuit de Russische overheid acties naar mij toe worden ondernomen, dat minder prettig kan zijn. En waarvan het fijnst is als ik het land uit word gezet. Maar als ik hier 3 jaar in een of andere tuberculose strafkolonie kom te zitten, ja, dan
of 15 jaar omdat je het woord oorlog in de mond hebt genomen.
Nou ja, dat was een grappig verhaal. In het begin van die oorlog had mijn lieve zus, die had op een gegeven moment op LinkedIn gezet van help mijn jonge broertje, want die helpt het front in Oekraïne. Nou, dat was net toen die wet van die 15 jaar aangenomen werd. Dus toen schoot ik even in de kramp, liet ik wat vloekwoorden horen. Toen liep ik naar de dames in Moskou nog op kantoor. Toen zei ik van dames, excuus voor mijn slechte taalgebruik. Maar weet je, er stond net iets op LinkedIn waardoor ik 15 jaar kan krijgen. De dames op kantoor zeiden van, nou Jeroen, je moet niet zo overdrijven. Ongeveer 3 jaar kun je hiervoor krijgen.
Okay. Dus dat valt reuze mee, toch?
Valt reuze mee, ja, okay. Dus ik hou het op die 3 jaar.
Heel snel, want we zijn door de tijd heen, maar moet zeker vragen, hoe en waar kunnen de mensen doneren?
Ja, dat is lifeline-ukraine.org. Dat is onze website. Maar ook als je Jeroen Ketting googelt, dan kun je, iedereen kan mij een mail sturen. We helpen Oekraïners met de behoeftes van de dag. We helpen ze met matrassen, watercontainers, maar ook met generatoren, drinkwaterinstallaties. En interessant ook voor het BNR-publiek, we helpen ook kleinere Oekraïnse bedrijven om weer op de rit te komen door ze te koppelen aan Nederlandse partners, geld, technologie, markten en ga zo maar door. Dus als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn, lifeline-ukraine.org of neem direct met mij contact op. En ik ben altijd, ik ben ervoor om iedereen te woord te staan. Dus dank Bernard dat je me die mogelijkheid hier geeft.
Dank jou, Jeroen Ketting, directeur van Lighthouse in Moskou en oprichter van de hulpactie Lifeline Ukraine. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.